Goedemorgen, gemeente, ook van mijn kant. Ik ben blij en ik vind het een groot voorrecht om met u weer het woord te delen. Ik wil u vragen met mij op te zoeken, Matteüs 22, vanaf vers 15. Matteüs 22, vanaf vers 15. Het gaat vanmorgen inderdaad weer over geld. Maar ik hoop toch op een andere manier als inderdaad, zoals gezegd is, de vorige keer. Matteüs 22 vanaf vers 15. En daar lezen we het woord van God aldus. Toen gingen de farizeeën weg en beraadslaagden hoe zij hem op zijn woorden konden vangen. En zij stuurden hun discipelen naar hem toe met de Herodianen en zeiden, Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei, Huichelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En zij brachten hem een penning. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? Ze zei tegen hem, van de keizer. Toen zei hij tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En toen zij dit hoorden, verwonden zij zich. Zij verlieten hem en gingen weg. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het zal u niet zijn ontgaan, denk ik, dat we sinds deze week een kerstverse regering hebben. Een nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En die met interessante voorstellen gaat komen, onder andere om de belastingen te verlagen. En in 2019 zelfs een vereenvoudigd belastingstelsel in te voeren. Ja, ze kunnen het niet alleen makkelijker, maar ook dit keer leuker voor ons maken. Maar het zal nooit zo leuk worden, denk ik, dat elke Nederlander graag belasting betaalt. Of niet? Ik denk niet in de laatste plaats, omdat wel wordt gezegd, ja, dat die overheid ons belastinggeld verkeerd besteedt. Aan dingen waar men het falikant oneens over is. En vooral onder christenen hoor je die kritische geluiden nogal eens. Ze vragen zich af of de overheid hun belastinggeld mag misbruiken voor subsidiëring van abortusklinieken, euthanasiepraktijken. En ze menen ook het volste recht te hebben om dan maar belastingen te ontwijken of te ontduiken. Ja, problemen hebben met belasting betalen is denk ik van alle tijden en van alle plaatsen. Ook het Joodse volk had er grote moeite mee. Je moet zich maar eens voorstellen, hun belastinggeld kwam ten goede aan de vijand. Aan de gehate Romeinse bezetter van hun land. En het valt dus goed begrijpen dat belastingbetalen in die tijd een heet hangijzer was. Nu, met deze moeilijke belastingkwestie wordt ook de Heer Jezus op een dag geconfronteerd. En het gebeurt allemaal in het begin van de laatste week voor Pasen. Voor zijn lijden en sterven. Hij is net in Jeruzalem gearriveerd en groot enthousiasme door de menigte onthaald. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Niet iedereen is zo enthousiast. En zeker de schriftgeleerden en de overpriesters en de oudsten van het volk niet. In hun ogen is deze Jezus een oproerkraaier, een valse rabbi met een eigenmachtige uitleg van de schriften, die hun leer en tradities ondermijnt en daardoor een bedreiging vormt voor hun gezagspositie bij het volk. Ze storen zich mateloos aan hem, omdat hij aan tafel gaat met tollenaars, die gehate belastingontvangers, die in de dienst van de Romeinen de mensen meer geld afpesten dan nodig was. En bovenal irriteren ze zich aan hem omdat die Jezus wonderen doet op de Sabbat. En dat staat toch gelijk aan werken. En uit pure nijd zeggen ze dat de wonderen die Jezus doet gelijk staan aan de werken van Beelzebul, de overste van de boze geesten. Het laat een beetje, denk ik, zien hoe negatief ze over Jezus dachten. En daarom moet hij dood. Daarom willen ze de hand aan hem slaan. Maar zo lezen we in hoofdstuk 21, vers 46. Ze waren bevreesd voor de menigte, omdat die hem voor een profeet hielden. Het volk houdt Jezus voor een profeet, hangt aan zijn lippen. En dus zijn de fariseeën en de schriftgeleerden bang om hem nu al te grijpen, uit angst voor een verkeerde reactie van de mensen. Maar toch willen ze het er niet bij laten zitten. Integendeel, ze bedenken daarom een plan om Jezus in diskrediet te brengen. Om hem in een kwaad daglicht te stellen en zo te isoleren bij het volk of de overheid. De evangelist Lucas die vertelt ons dat de fariseeën en de schriftgeleerden hevig tegen hem tekeer gingen. Ze dwongen hem zich over heel wat dingen uit te spreken. Ze spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. U kunt dat lezen in Lucas 11 vanaf vers 15. Dus de fariseeën en de schriftgeleerden grijpen elke gelegenheid aan om Jezus woorden te ontfutselen die ze tegen hem kunnen gebruiken. Om hem te kunnen beschuldigen bij het volk of bij de Romeinse overheid. Ze bespieden hem, ze houden hem nauwlettend in de gaten om een gunstig moment voor hen af te wachten. En zo lezen we in ons hoofdstuk 22 hoe de fariseeën weer in actie komen. Nu naar de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, die ongetwijfeld ook op hen zal hebben geslagen. Vers 15 zegt, toen gingen de fariseeën weg en ze beraadslaagden hoe ze hem op zijn woorden konden vangen. De fariseeën beraadslagen met elkaar, overleggen met elkaar. Dat is eigenlijk al een aanwijzing voor hun onzuivere motieven. Ze zien hun kans eindelijk schoon om Jezus te vangen op zijn woorden. En hun aanpak is eigenlijk doortrapt. Ze gaan niet zelf op Jezus af. Nee, ze sturen hun onschuldig ogende leerlingen van hen. En ze laten zich op de voet vergezellen door de Herodianen. Dat waren fanatieke aanhangers van koning Herodes Antipas. Lucas noemt hen spionnen die zich rechtvaardig voordeden. Ze doen zich voor als gewetensvolle mensen, maar hebben slechts één doel voor ogen. Om Jezus uit te kunnen leveren aan de overheid, aan de macht van de stadhouder. Op zichzelf is die coalitie van fariseeën en Herodianen al opmerkelijk. Want beide groepen konden elkaar doorgaans niet luchten of zien. Ze waren water en vuur. De godsdienstige partij van de fariseeën die koesterde een grote haat tegen de politieke partij van de Herodianen. En dat was niet in de laatste plaats omdat die Herodianen loyaal samenwerkten met de Romeinse bezetter. Ze waren, ja, zou ik maar zeggen, de collaborateurs, de NSB'ers van die tijd. De fariseeën daarentegen waren nationalistisch gezind. Zij moesten niets hebben van de Romeinen. Maar ze schikten zich noodgedwongen in de overheersing door de bezetter. Hoewel dus hun onderlinge tegenstellingen levensgroot zijn, is hun gezamenlijke vijandschap tegen Jezus nog groter. Ja, zelfs zo groot dat zij voor deze keer hun krachten samenbundelen om deze Jezus nu maar eens voorgoed het zwijgen op te leggen. Het doel heiligt immers alle middelen. En deze deputatie van fariseeën en Herodianen komt dan bij Jezus met die controversiële vraag: is het nou wel geoorloofd om de keizer belasting te betalen of niet? Zowel voorstanders als tegenstanders van belasting betalen willen Jezus een antwoord ontlokken. Het doet me denken aan die gehaaide journalist die op zoek is naar een primeur en die politicus wil verleiden tot controversiële uitspraken. Om hem als het ware gevoelige dingen te laten zeggen waar hij later spijt van krijgt als iedereen over hem heen valt. Nou, dezezelfde sluwe tactiek passen fariseeën en Herodianen nu ook toe. Ze trachten Jezus te vleien, opdat hij minder bedacht zal zijn op die strikvraag die zij in petto hebben voor hem. En dus regent het eerst complimenten aan zijn adres. Vers 16 zegt: Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Rabbi, meester, zeggen ze tegen Jezus, u bent een eerlijk man, die niemand naar de ogen ziet of naar de mond praat. U bent geen praatjesmaker die populair wil zijn bij mensen. U bent was van elk uiterlijk vertoon, een volkomen integer mens. Weet u, ik weet niet of het u opgevallen is, maar de Farizeeën en de Herodianen geven hier als het ware een blauwdruk van hoe wij als christenen zouden moeten zijn. En meer nog in het bijzonder, hoe geestelijke leiders van een gemeente zouden moeten zijn. Integere, zuivere voorbeelden van de kudde, die zich niet op een voetstuk laten plaatsen, die oprecht, eerlijk en onbetijdig willen zijn, tegenover God, maar ook tegenover mensen. Zulke geestelijke leiders, die hebben we vandaag de dag hard nodig. Want de geestelijke verwarring in ons land is groot. Nou, de vleiende woorden van de Farizeeën en de Herodianen, ja, die moeten Jezus als het ware min of meer verplicht dwingen om een concreet antwoord te geven. Immers, mensen die zich zo positief over je uitlaten, die kun je toch met een goed fatsoen geen nee verkopen. Bovendien is de vraag vrij dwingend gesteld. Lees u maar mee in vers 17. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? En Marcus laat in zijn evangelie daarop nog dwingender volgen. Moeten wij betalen of moeten wij niet betalen? Jezus, geef daar eens antwoord op. De vraag is overigens niet gezocht. Eigenlijk kon je in die tijd geen explosievere vraag in Israël stellen als deze. Want de kwestie die wordt aangekaart bij Jezus lag uiterst gevoelig. Judea was vanaf 6 na Christus, het zesde jaar na Christus, een Romeinse provincie geworden. Bestuurd door een stadhouder namens de Romeinse keizer. En sindsdien was er voor elke Jood, ongeacht zijn inkomen, een belasting ingevoerd die rechtstreeks in de zakken kwam van de keizer. Het was de enige belasting die ook in Romeins geld, een zilveren denarius, wij vertalen dan met penning of schelling, maar het was een zilveren denarius, daarmee moest worden betaald aan de keizer. En het was ongeveer het dagloon van een arbeider. Nou, het was vooral deze hoofdelijke belasting aan de Romeinse keizer die tot veel verzet leidde. Zeker bij de radicale Joden in die tijd, de Zeloten. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus vermeldt dat er vanwege deze belastingheffing zo nu en dan opstanden uitbraken in Israël. Omdat het betalen van deze belasting werd beschouwd, ja, als een algemene erkenning dat de Romeinse keizer de baas over je was. Maar voor de Zeloten was dat onmogelijk. Voor de Zeloten was de Heere God de enige koning van hun leven en dus niet de keizer te Rome. En ze noemden de keizerlijke belasting dan ook een godonterend bewijs van slavernij aan de heidenen. Nou, de Farizeeën die dachten er eigenlijk net zo over, maar die wilden zich niet verzetten tegen belastingheffing. Uit vrees dat de Romeinen misschien iets ergers zouden doen. Ja, en de Herodianen, we hebben het al gezegd, dat waren de supporters van koning Herodes, die door de Romeinen in het zadel was geholpen. Ja, die vonden het helemaal niet erg om dit hoofdgeld te betalen. En gelet op deze tegengestelde verhoudingen tussen al die groepen, is het extra opvallend dat Lucas de vraag aan Jezus toespitst op het gehele volk. Dus op zowel voorstanders als tegenstanders. Hij zegt, is het ons als volk geoorloofd om de keizer belasting te betalen of niet? Voelen we een beetje aan in welke penibele situatie de Heer Jezus hier wordt gebracht? Voor welk enorm dilemma hij wordt geplaatst? Want als hij nee zegt, zoals al is aangegeven in het kindermoment, is hij voor de Romeinse overheid een oproerkraaier. Een opstandige Jood die ongehoorzaam is aan de keizer. En zal een seintje van de Herodianen al voldoende zijn om hem door de Romeinse soldaten te laten oppakken en te veroordelen. Maar ja, als hij ja zegt, dan zal hij door de Farizeeën worden beschuldigd en aangeklaagd worden als landverrader en collaborateur. En dan verliest hij zijn populariteit en steun bij het volk. Ziet u de valstrik in deze gemene vraag? In beide gevallen hebben ze Jezus klem zitten. Weet u, in het schaakspel, ik heb vroeger geschaakt, noemt men dat een vork. Dat is een sluwe zet waarmee je met een pion of een paard twee vijandelijke stukken tegelijk aanvalt. Zodat de tegenstander altijd een waardevol stuk verliest, ongeacht de zet die hij doet. Nou, hier gebeurt hetzelfde. Jezus wordt als het ware in een tang genomen. En wat hij ook zal zeggen, zijn antwoord zal hem links of rechtsom schaakmat zetten, is de gedachte. Maar voor Jezus is deze strikvraag geen onoverkomelijk dilemma. Hij is immers de volmaakte wijsheid en waarheid in persoon. En hij doorziet de ware bedoelingen van de vragenstellers. Hij kende, vers 18, hun boosaardigheid. Een woord dat spreekt van valsheid, van boze opzet. Dwars door alle vleierij heen ziet Jezus de ware kwade bedoelingen. Hij ziet hun grote haat en hij zegt, vers 19a, huichelaars, waarom verzoekt u mij? Jezus noemt ze huichelaars, hypocrieten of schijnheiligen. Hij vergelijkt hen met de Griekse toneelspelers in die tijd. Die droegen maskers voor hun gezicht als zij een bepaald persoon wilden uitbeelden. Zo'n acteur deed zich dus anders voor dan hij in werkelijkheid was. Zijn ware gezicht was verborgen, ging schuil achter een masker. Nou, de Farizeeën en de Herodianen zijn zulke acteurs of toneelspelers. Ze vormen geen objectieve waarheidscommissie die op zoek is naar het juiste antwoord op een eerlijk gestelde vraag. Nee, ze doen zich wel voor als mensen die het goed met Jezus menen, maar ze verbergen hun kwade bedoelingen achter een masker. En daarom geeft Jezus niet direct antwoord op hun vraag. Maar hij stelt, en dat was onder rabbijnen een gewoonte, een wedervraag. Hij zegt in vers 19b, toon mij de belastingmunt. En zij brachten hem een penning, een denarius. Nou, op deze penning, of denarius, stond inderdaad aan de voorkant het hoofd van de Romeinse keizer. Met het opschrift Tiberius, keizer, zoon van de goddelijke Augustus, de verhevene. En op de achterkant van de munt prijkte de Romeinse godin van de vrede met de inscriptie God en hoogste priester. En zo maakte Tiberius duidelijk aan alle inwoners van zijn rijk dat hij zichzelf niet alleen als keizer, maar ook als God en hoge priester zag. Nou, u kunt zich wel voorstellen dat dat in de oren van een orthodoxe Jood pure godslastering was. Geen mens, zelfs al is hij de Romeinse keizer, mocht zich als God laten vereren. En vandaar dat elke rechtgeaarde Jood zo'n belastingmunt nooit in zijn zakken zou willen dragen. Dat de Farizeeën en de Herodianen dat geldstuk dus toch bij zich hebben, laat zien dat zij in het geheel niet vies waren van Romeins geld. Integendeel, ze streken het op als het werd ingewisseld voor tempelgeld. En daarmee is aangetoond dat de Farizeeën ook het Romeinse geld hadden aanvaard als betaalmiddel. En daarmee dus de heerschappij van de keizer hadden erkend. Hun vraag aan Jezus was dus eigenlijk volstrekt overbodig. Om hun dubbelhartigheid aan te tonen, vraagt Jezus hen, vers 20, van wie is deze afbeelding en het opschrift? En ze zeiden tegen hem, van de keizer. Waarop Jezus het pleit beslecht en zegt, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Goochem, niet? Wijs bedacht. Wat een spitsvondig antwoord van Jezus. Toch knap hoor, dat hij zijn zijn vragenstellers zo de mond snoert. Zoals politici vandaag de dag van die spitsvondige antwoorden kunnen geven aan de media. Ze spuiten fraaie volzinnen, maar ze zeggen eigenlijk helemaal niks. Ze blijven om de hete brei heen draaien. Bang om een standpunt in te nemen dat politiek erg gevoelig ligt. Maar Jezus' antwoord valt niet in deze categorie spitsvondigheden of nietszeggende antwoorden. Hij draait niet om de hete brei heen. Nee, hij bekent kleur. Want als we zien wat er in de grondtekst staat, dan zegt Jezus feitelijk, geef dan aan de keizer terug wat van de keizer is. En aan God terug wat van God is. Teruggeven, staat er tot twee keer toe. Farizeeën en Herodianen moeten teruggeven aan wie wat toebehoort. Wie er volledig recht op heeft, rechtmatig eigenaar daarvan is. Jezus zegt dus, en ik stel me zo voor dat hij zijn vragenstellers één voor één aankijkt. Jullie zien toch dat op deze munt de afbeelding van de keizer staat? Geef dan die munt terug aan degene van wie hij is, aan de keizer dus. En hier had hij zijn antwoord kunnen stoppen. Maar dat doet hij niet. In één adem zegt hij erachteraan, maar geef dan ook terug aan God wat van God is. Waarvan hij rechtmatig eigenaar is. Jezus bedoelt, jullie Farizeeën en Herodianen maken je druk over we wel of niet belasting moeten betalen aan de keizer. Maar maken jullie je ook druk aan wat we aan God verschuldigd zijn? Wat behoort God toe? Op wie heeft God zijn beeld afgedrukt? Betalen jullie God dan wat je hem bent verschuldigd? Krijgt hij de belasting waarop hij recht heeft? Geef daarom de keizer als beelddrager van zijn munt zijn geld terug, maar geef jezelf als beelddrager van God aan God terug. Het is niet kruis of munt, maar het is kruis en munt. Met zijn antwoord laat Jezus zien dat het dus ten diepste niet gaat om een keuze voor of tegen de keizer, maar om een keuze voor of tegen God. Het koninkrijk van God staat niet op één lijn met een aards koninkrijk. En dus ook niet met het wereldrijk van de Romeinse keizer. Het allerhoogste gezag is dat van God. En elke aardse overheid is aan die goddelijke heerschappij ondergeschikt. Daarom dienen we God te aanbidden als het allerhoogste gezag in ons leven. En tegelijkertijd de overheid te eren. Zelfs al is dat een bezettingsmacht. Maar dit onverwachte antwoord van Jezus doet de Farizeeën en Herodianen, vers 22, verwonderd afdruipen. Vol bewondering voor Jezus en onder diepe indruk van zijn antwoord gaan ze weg. Terug naar wie hen hebben gezonden tot Jezus. Hun missie is mislukt. Maar wat veel erger is, is dat het antwoord van Jezus hen niet heeft veranderd. Zijn oproep aan hem om zich te verootmoedigen en te bekeren tot God de Allerhoogste heeft niet mogen baten. Ze weigerden hun hart terug te geven aan hem die daar recht op heeft. En dat leert ons dat het niet genoeg is dat je onder de indruk bent gekomen van Jezus. Dat je je over hem verwondert. Nee, het enige dat telt is dat je jezelf overgeeft aan hem. En wij? Komt bij ons de vraag boven wat God toekomt? Waar hij recht op heeft? Betalen wij God de belasting die we hem zijn verschuldigd? En bedenk daarbij wel dat Gods belastingtarief hoger ligt dan die van onze overheid. God wil van ons geen 35% of 50%. Hij kent maar één tarief. Hij neemt alleen maar genoegen met 100%. Heel ons leven komt God toe. We zijn zijn eigendom. Hij heeft zijn beeld op ons afgedrukt. Hij heeft ons gemaakt en zijn zegel, zijn stempel op ons gedrukt. Anders gezegd, we zijn geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En weet u, daarom is de mens een persoonlijkheid. Met een identiteit. Die weet wie hij is en die weet wie God is. Geen enkel dier, hoe slim ook, weet dat ook. Geen enkel dier heeft het in zich om te kunnen communiceren met zijn schepper. Een persoonlijke relatie met hem aan te gaan. En hoe zou dat ook anders kunnen? Want de dieren zijn geschapen naar hun aard. Maar de mens, die heeft het vermogen tot communicatie, tot het kennen van God gekregen. En die heeft het vermogen om een persoonlijke relatie met die God aan te gaan. En waarom? Omdat zijn identiteit ontleend is aan God zelf. Elk mens is daarin gelijkwaardig en gelijkaardig. Man en vrouw, jong en oud, blank, zwart en welke kleur er ook tussenin. En het is goed, denk ik, om ons daarvan bewust te zijn. Zeker in deze tijd, waarin zoveel mensen op zoek zijn naar hun identiteit. En vooral jongeren vragen zich vandaag af wie ze zijn. Welk beeld zij van zichzelf hebben. Onzeker als ze zijn over hun eigen waarde. Maar de Bijbel leert dat we juist heel zeker mogen zijn van onze eigen waarde. Omdat onze eigen waarde immers ligt in Hem die ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. We zijn beelddragers van de eeuwige God. We dragen Gods beeld en als het goed is, dragen we Gods beeld ook uit naar de wereld om ons heen. We zijn immers geroepen om Gods naam zichtbaar en kenbaar te maken in deze goddeloze wereld. En hoe doen we dat dan? Nou, dat doen we door God terug te geven aan wat Hij aan ons heeft gegeven. Zijn Zoon, Jezus Christus. God gaf zijn Zoon aan ons tot redding van een zonde verloren wereld. En wij mogen als het ware Hem teruggeven aan God. Hoe? Door gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus Christus. Romeinen 8, vers 29. Wij mogen ons spiegelen aan Hem die van zichzelf zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Jezus is Gods volmaakte beelddrager aan wie wij ons mogen spiegelen door een leven te leiden zoals God bedoeld heeft. Waar gaat het dus om in godsdienst? Gaat het om een uitwendig, nietszeggende dienst aan God? Om uiterlijk vertoon en aan het verstandelijk accepteren van Bijbelse principes? Of gaat het om de algehele erkenning van Gods heerschappij over ons leven? Door ons volledig te over te geven aan Hem en aan de leiding van zijn woord. Toen, maar ook nu, is dat vaak een probleem, een dilemma om zo te zeggen. Want het kiezen tussen de dienst aan God en de dienst aan de wereld gaat ons bij tijd en wijle niet erg gemakkelijk af. Hoewel God een rechtmatige claim heeft op ons leven, kiezen we nog vaak verkeerd. Weigeren we om Gods beeld uit te stralen in ons doen en laten. In onze omgang met de schepping en met onze medeschepselen. Willen wij überhaupt wel iets leren van onze Heer Jezus Christus? Die Gods gerechtigheid en barmhartigheid uitstraalde? Waarin is dat in ons leven terug te zien? Stel jezelf vanmorgen eens de vraag. Waar leef ik eigenlijk uit? Wat zeg ik? Wat doe ik? Wat laat ik na? Wat denk ik? Geef ik aan God waar Hij waarde aan hecht? Heus, dit zijn geen strikvragen. Nee, verder van dat. Het zijn zomaar wat eerlijke vragen die ik in uw midden neerleg. Die ons hopelijk eventjes stil willen zetten. Maar wij moeten niet alleen God geven wat hem toekomt. Nee, ook de overheid moet van ons krijgen waar zij recht op heeft. Want uit Jezus' antwoord blijkt zonneklaar dat het gehoorzamen aan de redelijke eisen van de overheid, zelfs als het daarbij gaat om bezettingsmacht, niet per se ingaat tegen de zuivere dienst aan God. Christenen hebben dus de plicht om de overheid te gehoorzamen als dienaresse Gods. Ja, ik ga nog een stapje verder. Door het eren van de overheid eren wij per definitie de Heere God zelf. Krijgt de overheid dan ook ons respect? U vult u maar in op welke manier dat allemaal in ons dagelijks leven kan gebeuren. Maar niet in de laatste plaats krijgt de overheid de belastingbedragen waarop zij recht heeft. Weet u, als ik soms wel eens hoor dat christenen zwart werken al normaal vinden en dat zij hun belastingformulier ten eigen voordele invullen, dan geeft dat wel te denken, nietwaar? Om maar niet te spreken van het illegaal kopiëren of downloaden van softwareprogramma's, muziek, films, boeken, computerspelletjes, noem het maar op. Wie eren wij daarmee? Eren wij daar de overheid mee? Nee. Eren wij God daarmee? Zeker niet. In Romeinen 13, vers 6 en 7 beschrijft Paulus de christelijke houding. Hij zegt daar, nadat hij heeft geconstateerd dat God de gezagsdragers, de overheid, aanstelt, dan zegt hij, om die reden, omdat God die gezagsdragers aanstelt, betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. En dan zegt hij, geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. En de apostel Petrus bevestigt dit eigenlijk min of meer als hij ons oproept om ons te onderwerpen aan alle menselijke instellingen. Hij zegt, onderwerp u dan omwille van de Heer aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber, het zij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Petrus zegt, het is de wil van God dat wij door goed te doen, en dat is onder andere het gehoorzamen aan de overheid, voorkomen dat er kwaad van ons kan worden gesproken. We zijn dienaren Gods, maar we mogen onze vrijheid in God nooit misbruiken als dekmantel voor kwaadwilligheid. In vers 17 van hetzelfde hoofdstuk 2 van de eerste Petrusbrief zegt Petrus nog eens nadrukkelijk, houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Of in andere vertalingen, eer de keizer. Naar het voorbeeld van Jezus zelf accepteerde Petrus het gezag van de Romeinse bezetter. Hij pleitte niet voor opstand, hoewel daar alle reden voor was. Want in zijn tijd was keizer Nero aan het bewind. En deze man, die krankzinnig werd, die liet christenen kruisigen en als fakkels bij zijn tuinfeestjes branden. En toch zegt Petrus hier nadrukkelijk tegen alle christenen, eert deze keizer. Moeten wij ons dan altijd onderwerpen aan de spelregels van de overheid? Haar gezag aanvaarden, ook al is haar karakter en beleid antichristelijk? Het antwoord daarop is nee. Want de grenzen van elk overheidsbeleid worden bepaald door wat de mens aan God als allerhoogste gezag verschuldigd is. Maar, en let nu goed op, zelfs een overheid die zich niet houdt aan de spelregels van Gods woord, mag voor ons geen vrijbrief zijn om dan maar van onze kant allerlei dingen te doen die de Bijbel verbiedt. Zoals bijvoorbeeld ontduiken of ontwijken van belastingen. Nee, verzet van christenen tegen de overheid is dan alleen toegestaan als deze overheid zich rechten toe-eigent die alleen aan God voorbehouden zijn. In dat geval geldt het parool van de apostelen toen ze voor het Sanhedrin, de Joodse raad, werden verboden om nog langer het evangelie te prediken. En wat zeiden ze toen tegen het Sanhedrin? Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Toen de Romeinse keizer Nero en ook zijn opvolger Diocletianus zich als God lieten aanbidden, gingen zij hun boekje ver te buiten. Met als gevolg dat christenen toen zich rechtmatig tegen deze aanbidding mochten verzetten. En ook de ondergrondse kerk, de bekende kiertje in Nazi-Duitsland, had het recht aan haar kant om zich te verzetten tegen een overheid die mensen op grond van geloof of ras vergasten in de concentratiekampen. Als de overheid ons ertoe dwingt om de zuivere dienst aan God op te geven, dan is verzet tegen haar beleid geoorloofd. Van ons wordt geen kadaverdiscipline verwacht, geen blinde gehoorzaamheid ten koste van alles. Gemeente, geef daarom de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Het is kruis en munt. We moeten de overheid eren, maar bovenal God dienen. We zijn geroepen om zijn beeld uit te dragen, vorm te geven in ons leven. En dat doen we vooral door te zoeken, voortdurend te zoeken, naar Gods koninkrijk en naar zijn gerechtigheid. Dat zijn we verplicht aan Jezus Christus, die ons heeft gekocht en betaald met zijn kostbaar bloed aan het kruis van Golgotha. Hij betaalde in onze plaats de hoogste prijs voor onze onmetelijke zondeschuld. De kruisdood van Jezus is onze belastingmunt. En maak daarom goed gebruik van deze belastingmunt. Door Jezus Christus te erkennen. Niet alleen als je persoonlijke verlosser, maar ook als je heer van, als de Heer van je leven. Alleen dan geven wij aan God terug wat hem toekomt. Wat hij van ons wil hebben. Ons hart. Ik sluit af met een mijns inziens toepasselijke illustratie. Eind vorige eeuw leefde er in Londen een Zwitser, Emil Mettler. Hij was eigenaar van een restaurant en er stond daar algemeen bekend voor zijn liefdadigheid. Als boezemvriend van de zendeling Albert Schweitzer deden zendingswerkers nooit tevergeefs een beroep op hem voor een financiële gift. En ook hoefde zij nooit te betalen voor een maaltijd in zijn restaurant. Op zekere dag opende Mettler zijn kassa om geld te wisselen voor een klant. En een bestuurslid van een Londense zendingsorganisatie die stond naast hem en er was verbaasd om tussen al die muntstukken en bankbiljetten een 15 centimeter, nou dat is ongeveer, lange spijker te zien liggen. Waar is dat nu goed voor? Vroeg de man. En Mettler antwoordde: ik bewaar deze spijker bij mijn geld, zodat ik elke dag weer eraan word herinnerd welke prijs de Heer Jezus Christus betaalde voor mijn verlossing en aan wat ik hem daarvoor verschuldigd blijf. Amen.